Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. Psalm 75, vers 1. Uit Gods woord zal ons het paasevangelie gelezen worden uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, de versen 1 tot en met 12. Lucas 24, de versen 1 tot en met 12. Vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod: eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echtbreken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees nu uit Lucas 24, de eerste 12 versen. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen ze naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, 2 mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar: wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was, zeggende: de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederop staan. En ze werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En hun woorden schenen voor hen als ijdel geklop, en ze geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf, en nederbukkende zag hij de linnendoeken liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was.
Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 30, vers 3, 4 en 8. Psalm zingt: Gods gunst genoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid zij ter gedachtenis verbreid. Een ogenblik moog ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Vers 4 perst eens de bittere tegenspoed. En vers 8, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Het zijn de versen 3, 4 en 8 uit Psalm 30. Inmiddels wordt er gecollecteerd. En dan is de eerste collecte, de diaconale collecte, dus de eerste collectezak voor het deputaatschap bijzondere noden, ten behoeve van de vervolgde kerk. En dan de tweede en de derde rondgang voor kerk en kerkbouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, met de hulp des Heren willen we u het paasevangelie prediken uit Lucas 24. En dan de versen 1 tot en met 12, het ons gelezen gedeelte en als uitgangspunt vers 9. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij, die vrouwen dus, al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. De vrouwen bij Jezus' lege graf. Want het graf is leeg, jongens en meisjes. Daarom zijn we ook bij elkaar vanmorgen op Pasen, om dat te gedenken. Het lege graf, de Heere is waarlijk opgestaan. De vrouwen bij Jezus' lege graf. Hun komen tot zijn graf, vers 1 tot en met 3. Hun horen in zijn graf, vers 4 tot en met 8. En hun heengaan van zijn graf, vers 9 tot en met 12. De vrouwen bij Jezus' lege graf, hun komen tot zijn graf, hun horen in zijn graf en hun heengaan van zijn graf. Gemeente, zij gingen naar het graf, vers 1. Het is ons voorgelezen. De evangelist Lucas schrijft over het paasevangelie. Dat hebben de andere evangelisten ook gedaan. Lucas doet het ook. Alles van voren aan naastig, nauwkeurig onderzocht. Vervolgens heeft hij het geschreven onder de inspiratie van de Heilige Geest. En Lucas schrijft en dan vooral laat Lucas, en dat is iets kenmerkends ook van de evangelist, het licht laat hij vallen op de vrouwen. We hebben dat al eerder in zijn evangelie gezien, dat Lucas het licht laat vallen op de vrouwen en juist hen naar voren haalt. Die vrouwen, waar we een paar weken geleden van hoorden dat zij Jezus volgden en hem dienden van haar goederen. Die vrouwen die volgen Jezus tot bij het kruis, we hoorden vrijdagavond dat die bekenden en ook die vrouwen die met hem gegaan waren van Galilea van verre stonden bij het kruis en bij het graf en ze zagen waar zijn lichaam gelegd werd. En hier op Pasen zijn de vrouwen de eerste getuigen van het paaswonder. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Staat al in de wetten van Mozes, Deuteronomium 19, op de mond van twee getuigen of op de mond van drie getuigen zal de zaad bestaan. En nu komen er wat getuigen. En die getuigen zijn vrouwen die dat vervolgens weer mogen getuigen aan de elfen, aan de discipelen. En waar zij ook weer getuigen mogen worden. En de namen van die vrouwengemeente worden hier in vers 10 ook gezegd. En deze waren Marianne Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar. Drie namen worden genoemd, Maria Magdalena. Uit haar waren zeven duivelen uitgevaren, Johanna en ook Maria de moeder van Jacobus. En sommigen met haar. Ook anderen dus nog erbij. Zal het een groepje van vier of van vijf of van zes geweest zijn. Salome is er ook bij geweest. Marcus vertelt over haar. Gemeente, deze vrouwen hebben een bijzondere plek in de heilsgeschiedenis. We denken aan de eerste vrouw, Eva. Ze heeft gezondigd. En nu zijn er juist de vrouwen die hier als eerste mogen horen, nog voor de mannen, dat Jezus is opgestaan. Dan is een vrouw de eerste geweest in de zonde. Maar wat worden ook de vrouwen nu juist bijzonder opgericht uit de val van de zonde. Dat zien we hier ook. Hè? Maria, ook aan het begin van het evangelie, de moeder van de Heere Jezus, die de boodschap krijgt van de geboorte van haar zoon en Gods zoon en hier de vrouwen. En gemeente, deze vrouwen die waren verbonden aan de Heere Jezus Christus. Er lag een band in hun leven. Ze waren door wedergeboorte van dood levend gemaakt. En dat moet nu met ons ook gebeuren. Ze waren verlost uit de macht van Satan. En hier is het woord van Paulus uit Galaten waar. Daarin is nog Jood, nog Griek, daarin is nog dienstbare, nog vrije, daarin is geen man en vrouw, want gij zijt allen één in Christus Jezus. Dan gaat het over Gods kinderen. Ze zijn één in Christus Jezus. En daar gaat het nu om. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Of we nu een band mogen hebben met de Heere Jezus Christus. Dat we in Christus Jezus mogen zijn door genade. Door dat wonder van wedergeboorte en waarachtige bekering. En dat kan omdat Jezus de levensvorst is. Het is Pasen geweest, daarom kun je bekeerd worden. Daarom kunnen jullie een nieuw hart krijgen, meisjes, jongens. Daarom kunnen we tot God getrokken worden, omdat het Pasen geweest is, de levende Heere Jezus, die nu leeft aan de rechterhand van zijn Vader. Hij kan en wil uit genade ook nu nog mensenlevens vernieuwen. En nu gaat het om een band met hem. En als het nu gaat over deze vrouwen, die kenden de Heere Jezus Christus. En die volgen de Heere Jezus in hun leven. En die willen bij hem zijn. En die willen onderwijs van hem krijgen. En die willen met hem verkeren. En op de eerste dag der week. Ja, gemeente, laten we dan even die geschiedenis wat volgen, die paasgeschiedenis van Lucas op de eerste dag der week. Ja, Lucas heeft het ook over die laatste dag gehad, de Sabbatdag. We lezen aan het einde van vorige hoofdstuk, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En nu de eerste dag, de zevende dag, de Sabbat, en de eerste dag der week, dan komt er een nieuw begin. Dat is een heilsdag, de dag, de roem der dagen, zeer vroeg in de morgen stond. In het Grieks staat er iets van in de diepe ochtend. Het is nog heel vroeg in de morgen, als het begint te lichten, zegt een andere evangelist. Dus bij de eerste, ja, lichtstralen, eigenlijk moet je zeggen, het eerste lichtschijnsel, het is eigenlijk nog nacht. Maar dan heel vroeg in de morgen, in de diepe ochtend, komen die vrouwen naar het graf. Dan zie je toch wel dat het echt is bij die vrouwen. Dan zie je ook iets van het verlangen van die vrouwen. Het is hen om God, het is hen om de Heere Jezus, Gods Zoon, te doen. Hem hebben ze lief en hem zoeken ze in de vroegte van de morgen. En nu naar ons. Het ging vrijdag over ons avondgebed. Weet je het nog, jongens, meisjes? Maar ik wil het er nu even over hebben. Hoe is het nu vroeg in de morgen? Zoek jij de Heere ook al zo vroeg in de morgen, gemeente? Zoeken wij de Heere, zoals het staat in een van de psalmen, bij het krieken van de dageraad. Ik zoek u in de dageraad. Mijn vlees verlangt naar u, mijn ziel dorst naar u. Dus vroeg in de morgen, dat onze eerste gedachten mogen zijn bij God. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u, hebben we vorige week gelezen in psalm 139. Zoeken we hem in de morgen van ons leven, jongeren? Denk je aan je schepper, denk je ook aan de Heere Jezus Christus in de dagen van je jeugd, in je jonge jaren? Zoek je hem in het begin van je leven, in de morgen van je leven? Want we weten ook niet of daar nog een hele lange dag op volgt in je leven. Maar zoek je de Heer, het is zo goed om de Heer te zoeken. Het is goed om de Heer te zoeken. En de Heer is ook goed voor degenen die hem zoeken. Staat er in de Bijbel, voor de ziel die hem zoekt. En dat is ook een les van morgen op de paasmorgen, die vrouwen zoeken. Die vrouwen die hadden een band, ja. En dan hoop ik dat de Heere vroeg in ons leven en vroeg ook in jullie leven, jonge mensen, een band legt met hem. En dat kan door die levende paaskoning. Die boodschap mag je vanmorgen hier in de kerk horen. Maar dat is onder alle leeftijden nodig. Dat is ook onder alle leeftijden ook mogelijk. Wat komt het hier uit in hun levenskeus? Ik zoek u. Ze zoeken Jezus. En ze verlangen om bij hem te zijn, ook nu hij gestorven is. Want ze dragen de specerijen. Die specerijen, dat zijn geurige kruiden, geurige zalven. En dan gaat Lucas dat accent erop leggen, zij, die vrouwen. Zij gingen naar het graf, zij dragen de specerijen. Zij hebben die zalven bereid. Zij. Wat zijn ze bezig, wat zijn ze druk. Wat zijn die vrouwen bezig met Jezus. En ze gaan naar het graf. Dat is een centraal woord in dit gedeelte. 4 keer in de versen 1 tot en met 12 lezen we over het graf. Het graf. Het graf. Het graf. Een nieuw graf. Een booggraf. He? Dat graf daar in de rots uitgehakt. He? Van het graf van Jozef van Arimathea. Dat nieuwe graf. Waar nog nooit iemand in gelegd was geweest. Daar wordt Jezus ingelegd, in die rots en die steen voor het graf gerold. En die vrouwen hebben dat aanschouwd, staat er in vers 55 van het vorige hoofdstuk. Het graf, dat is zijn graf. En daarom ook als thema van morgen de vrouwen bij Jezus, lege graf. Het is het graf van Jezus. Het is niet zomaar een graf. Een graf van een geliefde, dat is ook heel teer, maar het is het graf van Jezus, hun geliefde Jezus. Want zo was het in het leven van die vrouwen en nu komen ze met die specerijen naar het graf van Jezus. Gemeente, het graf, daar praten we eigenlijk niet zo gemakkelijk over. Daar praten we ook niet zo graag over. En toch moeten we daar wel over spreken, gemeente. Want het graf, dat betekent dat we terug moeten naar het paradijs. Alle levenden worden doden. Omdat we gezondigd hebben in het paradijs tegen God. We zijn allemaal op weg naar ons graf. Maar nu gaat het hier over zijn graf, over Jezus' graf. Want Jezus, de levende, is ook een gestorvene geworden. We hoorden het op Goede Vrijdag. Hè? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dit graf is een bewijs van zijn sterven. Hij is waarachtig gestorven, zegt onze catechismus. Ook in zondag 16 daarvan het bewijs dat hij in het graf gelegd is. Hij heeft de prijs betaald, hij heeft de zaligheid verdiend en verworven. En dit graf is echt het bewijs, Jezus is gestorven. Hij heeft de geest gegeven. Zijn graf. En nu de gang van Gods kinderen. O, deze mensen, deze vrouwen, die zijn op Goede Vrijdag echt ook in de dood terechtgekomen. Die zijn nu met alles wat ze hebben ervaren, met alles wat ze hebben gehoord, met alles wat ze hebben beleefd, de dood ingegaan. Want nu is het verloren. Jezus is gestorven. Jezus is in het graf. En mijn God, waar is dan nu mijn hoop en mijn moed gebleven? Kijk maar in het vervolg, die discipelen die zitten vol vrees achter de gesloten deuren. Die discipelen vol vrees en die vrouwen vol werk. En ze bereiden specerijen en ze willen die dode Jezus gaan zalven. Zij gaan, zij bereiden, zij dragen. En dan moet je echt dat woordje dragen hier lezen als ze lopen ermee te sjouwen. Ze dragen het als een last met zich mee, want ze willen hun liefde nog wel bewijzen, maar het is de liefde voor een gestorven Jezus. En hoe moet dat nu verder? Ze zijn als het ware helemaal in de dood geëindigd. Herkennen we dat, kinderen des Heren? Dat je met alles wat je beleefd hebt en ervaren hebt, zo in de dood eindigt. En dat het allemaal afgesneden wordt en daarom moet het geopenbaard worden van een andere kant. Want die vrouwen weten niet hoe dat opgelost moet worden. Daar is een graf en daar is een steen en ze willen naar Jezus toe. Maar nu moet de Heere Jezus naar hen toe komen. En nu zullen ze gaan ervaren, het is geen gestorven Jezus, maar het is een levende Jezus. Die zaligheid, die is bereid door God. Zij willen wel specerijen gaan, ja die gaan ze bereiden en ze dragen die zalfpotten naar dat lege graf. Maar het gaat om die zaligheid die bereid is. Waarvan Simeon zo'n aantal jaar geleden, zo'n 33 jaar geleden heeft gezongen. Een zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een zaligheid door God bereid. En dat gaat de Heere nu bij dat geopende graf zelf verklaren. En ze vonden de steen afgewenteld van het graf. Dat is een signaal. Jongens en meisjes, een signaal, een teken. Dan hadden ze eigenlijk al moeten denken. Die steen weg. Het graf is leeg. Maar ze zijn zo blind, ze merken het niet op. Die steen is afgewenteld, staat er hier in vers 2. Dat betekent dat Griekse woord, de vorm van dat Griekse woord, dat is gebeurd. En daar is geen mensenhand aan te pas gekomen. Dat is Gods werk. In het verleden, hè, nog niet zo lang geleden, maar in die vroege morgen, is dat gebeurd. En dat is een vaststaand feit. Afgewenteld. Gods hand. En ingegaan zijnde vonden ze het lichaam van de Heere Jezus niet. Dat is signaal 2. Het eerste signaal is, de steen is weg. Die vrouwen die merken het niet op. En het tweede signaal is, het lichaam is weg. Maar ze hebben er helemaal geen oog voor. Ze vonden het lichaam van de Heere Jezus niet. Zet er maar even een streep onder. Heere Jezus. Jezus, de eerste keer door Lucas dat hij zegt, Heere Jezus. En Heere, dat weten we inmiddels, dat is Kyrios, dat is de verhoogde Heere. Dan schrijft Lucas hè, met zijn fijne penseeltje de Heere Jezus. Hij zegt niet het lichaam van Jezus, dat is natuurlijk ook waar, het lichaam van de Heere Jezus niet. Dat is eigenlijk ook zo'n signaal hier in onze tekst. Het is de verhoogde Heere. Zijn lichaam kan hier ook niet meer gevonden worden. Die steen is weg, dat lichaam is weg, want hij is de Heere, Kyrios, Jezus. Die de zaligheid niet alleen verdient, maar als de levende zaligmaker het ook gaat toepassen. Catechisanten, de middelaar van verdiensten. En de middelaar van de toepassing, die het in het hart brengt, als de levende Heere Jezus. Die vrouwen die zien die tekenen, dat zijn toch duidelijke tekenen. Dan zeggen we toch, ja die steen is weg en dat lichaam is weg. En de Heere Jezus had toch al zoveel gezegd over, ja ik moet lijden en sterven en opstaan. Dan hadden die vrouwen toch moeten zeggen, kom laten we verheugd van zorg ontslagen. Nu de Heere roemen die ons blijdschap geeft, want de Heer is natuurlijk waarlijk opgestaan. Nee, ze lopen daar te sjouwen met specerijkruiken en zalven. En het lichaam, de steen is weg en het lichaam is weg. En ze merken het helemaal niet op. En ze blijven blind en het blijft donker en er is geen licht. Ja, maar vrouwen, zie je dat dan niet? Merk je dat dan niet? En denk je dan niet aan alles wat de Heere Jezus gezegd heeft? Gemeente, zie je nu dat je genade nodig hebt? Je kunt erbij staan en het toch niet zien. We zingen in Psalm 118, wij zien het, maar doorgronden het niet. En wat is er nu nodig? Dat er onderwijs komt voor die vrouwen vanuit het woord. En dat er licht komt op dat geopende graf. En dat er opening komt van de oren en van het hart en van het verstand en van de ogen. En dat is nu de lijn van Lucas. Dan gaat Lucas in hoofdstuk 24, en dan moet u maar verder lezen. Dan gaat hij hier in de morgen de ogen van die vrouwen openen. En in de middag de ogen van die Emmausgangers. En in de avond de ogen van de discipelen. En ook het hart, opdat ze de schriften gaan verstaan. Je leest straks, ze werden indachtig zijn woorden. En bij de Emmausgangers, die woorden die werden hen geopend. En bij de discipelen, toen opende hij hun verstand, opdat ze de schriften verstonden. De opening van het woord. De opening van het hart. De opening van de ogen. De opening van het verstand. De opening van het oor. Versta je dat nu geestelijk, gemeente? Want nu zijn er mensen geestelijk, die hebben nergens een probleem mee. Die zien het altijd en die hebben het altijd. En dat is nu Jezus en die is gestorven en die is opgewekt. Maar Gods kinderen die komen in de raadsels. Dan weet je het niet meer. Hoe je nu zalig moet worden. En dan moet alles je geopenbaard en verklaard worden. Dat is geen leidelijkheid. Nee, maar dat moet echt van de andere kant geopenbaard worden, want anders zie ik het niet. Anders weet ik het niet. Het moet door het licht van de Heilige Geest mij geopenbaard worden en ook verklaard worden. En dat gebeurt nu hier bij de vrouwen, want onze tweede gedachte is hun horen in zijn graf. En het geschiedde, vers 4, als ze daarover twijfelmoedig waren, zie twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Ze zijn twijfelmoedig. Grote onzekerheid, geschud, geslingerd wil dat eigenlijk zeggen. Zeer bekommerd, vers 5, kanttekening 5. Want ze denken aan grafroof, iemand heeft Jezus gestolen. Maar ze denken helemaal niet aan de opstanding. Hoe is het toch mogelijk? Ja, gemeente, dat is mogelijk. En dat herkennen ook vandaag Gods kinderen, als ze soms zo weinig inzicht en doorzicht hebben in de dingen. Dat ze zeggen, Heere, zend toch uw licht en uw waarheid, dat die mij mogen geleiden, want anders zie ik het niet. Die moeten alles krijgen van boven. O, tegelijkertijd moet je zeggen, wat zijn ze onverstandig. Want dat zijn ze ook traag van hart. Dat is natuurlijk de andere kant. Want Jezus had het wel gezegd. En Jezus had genoeg onderwijs gegeven. Ze hadden het kunnen weten. En daarom is hun ongeloof ook weer schuld. Straks gaat de Heere Jezus zeggen aan de middag van de dag tegen Kleopas en zijn vriend: O onverstandigen en tragen van hart. Zie, twee mannen stonden bij hen. In blinkende klederen. Zie, op dat moment, als ze bevreesd worden en zeer twijfelmoedig, dan staan daar twee mannen bij hen, twee engelen. Matthäus heeft het toch maar over één engel, zegt een trouwe Bijbellezer. Ja, kanttekening 6 verklaart het. Matthäus gebruikt, die heeft het over één engel, alleen de woordvoerder. Maar hier staan twee mannen in blinkende kleding. Blinkende klederen, dat wil zeggen iets van die hemelse kleding, hè? Van die hemelse glans, van die goddelijke majesteit. En laat het eens tot u doordringen, ze stonden bij hen. Dat zijn gezanten, hemelse gezanten, boodschappers die precies op het juiste moment tot die vrouwen, dat groepje vrouwen daar bij dat lege graf, bevreesd en twijfelmoedig, geschud, geslingerd staan. Ze staan daar. Die engelen hebben een taak op de kruispunten van de heilsgeschiedenis. Engelen. Ja, bij de zondeval waren er ook engelen. Jongens en meisjes, die engelen, die cherubs, die daar staan met een uitgetrokken zwaard in de hand om de weg te bewaren van de boom des levens. En bij kerst, een engel, een boodschapper, zie ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal dat u Jezus is geboren, de zaligmaker. En een menigte van engelen die zingen, ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En bij Gethsemane, daar lezen we dat daar een engel is die hem versterkte, die Jezus versterkte. En hier op Pasen, de engelen. En straks bij de hemelvaart, die engelen die zeggen, gij Galileese mannen, wat staat ge en ziet op naar de hemel? En als ze dan zeer bevreesd het aangezicht naar de aarde neigden, vers 5. Dus dan buigen ze heel, ja, heel diep naar beneden, want ze vrezen voor die engelen. Dat is iets van Gods glans, Gods majesteit bij hen. Ze durven niet opzien, de hele tijd niet, wil dat Griekse, de vorm van dat Griekse woord zeggen. Ze neigen hun hoofden naar de aarde en ze blijven als het ware met gebogen hoofd en zo diep gebogen daar staan. En dan moet die engel gaan spreken, dan moet die engel het gaan oplossen, dan moet die gezant gaan spreken. Maar is dat geen troost, gemeente? Dat die engel nu precies weet, dat de Heere nu precies weet wanneer die engelen moeten gaan spreken. Wanneer die engelen daar moeten komen, precies op het moment dat die vrouwen daar bevreesd en twijfelmoedig niet durven op te kijken. Als die vrouwen daar zo vastgelopen zijn, de steen weg en het lichaam weg en hun hart vol raadsels. En niet weten wat de weg is en niet weten hoe het allemaal moet, maar die zoekende vrouwen die zijn in de hemel bekend. De Heere kent hun weg en de Heere zendt precies op het juiste moment een boodschapper. Boodschappers van de hemel die hen gaan boodschappen, een boodschap gaan brengen. Niet eerder, niet later, niet al op Goede Vrijdag. Niet al op stille zaterdag, nee, maar nu vanmorgen, op die paasmorgen, als het begint te lichten, als die vrouwen daar met die specerijen en met die zalven lopen te sjouwen naar dat lege graf, en ze uiteindelijk helemaal vastlopen, en uiteindelijk helemaal doodlopen, en daarom, ik zou het willen zeggen tot hen die vastlopen, die doodlopen, zo hij vertoeft, zo hij uitblijft, verbijt hem, hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. De Heere vervult zijn beloften en de Heere laat zijn zoekers, zijn zoekend volk echt niet in de steek. Hij laat wel eens wachten, hij laat het wel eens vastlopen, hij laat het zelfs wel eens doodlopen, maar niet om u in de dood te laten eindigen, maar opdat hij u zou vertroosten op zijn tijd. En dan zijn die gezanten er. En dan worden die gezanten gestuurd en dan hebben ze een boodschap vanuit het woord. Ben je zo wel, heb je dat zo ook wel eens mogen ervaren in je leven? Misschien wel meerdere keren als het allemaal zo vastgelopen was en u zo twijfelmoedig was geworden, dat de Heere zo'n gezant of gezanten stuurde, precies op het moment dat u zo'n gezant nodig had, die u van Gods wegen die boodschap mocht brengen en de weg mocht wijzen. O, hoe wist die gezant dat dan? O, die was gestuurd, die wist daar zelf ook niets van. En hij moest op dat moment juist die woorden spreken om u uit de banden te verlossen. Dat is nu opzoekende genade, omdat dat in de hemel bekend is. En dan wordt dat op de aarde precies bij elkaar gebracht. En hier ook die vrouwen, ze worden daar zo bevreesd. Maar dan die twee mannen, die staan bij hen. En die zeiden tot haar, die gezanten gaan spreken. En wat hebben die gezanten dan voor een boodschap? Nou jongens en meisjes, ze hebben de paasboodschap. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En die boodschap die mag ik nu vanmorgen ook in de gemeente brengen. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Dat is de paasboodschap. Daarom zijn we vandaag in de kerk. Om te horen over die levende zaligmaker. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Eerst gaat die boodschap zo heel persoonlijk naar die vrouwen. Wat zoeken jullie nu? De levende bij de doden. Hij is de levende. Je zoekt de levende. Je dacht dat je de gestorvene ging zoeken. Je ging die gestorvene zalven. Die geliefde gestorven Jezus, die ging je zalven. En je probeerde die doodscheur daar in dat graf nog wat te verdrijven met je zalfpotten. En met je specerijen. En met je kruiden. Maar wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Maar hij is opgestaan. Die engelen die beschrijven niet wat er allemaal gebeurd is. Maar die engelen verkondigen het woord. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dat is de paasboodschap. Hij is niet in zijn graf. Hij is uit zijn graf. Hij kon niet door de dood gehouden worden. Hij is opgewekt. En dat betekent hij is door de Vader opgewekt uit de doden. De Vader heeft de goedkeuring gegeven over het werk van zijn Zoon. Hij is ook opgestaan. Dat is ook het werk van de Zoon zelf. Hij heeft zich krachtig bewezen de Zoon van God te zijn door zijn opstanding uit de doden. Wat een onderwijs hier uit dat open graf. Hij is hier niet, vrouwen. Zoek toch niet langer de levende bij de doden. Hij is hier niet. Dat is het werk van de drie enige God. Dan klinken die bazuinstoten van het paasevangelie eigenlijk uit dat geopende graf. Niet hij is hier, hij is opgewekt. De vernederde is nu de verhoogde. Hij die het op Goede Vrijdag heeft uitgeroepen, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En hij die de geest heeft gegeven, hij is de levende. Hij heeft die geest weer terug ontvangen van zijn Vader. Hij heeft hem toch toevertrouwd, zijn geest, zijn ziel, zijn leven, in de handen van zijn Vader. En nu mag hij die als een pand, hebben we gezegd, op Goede Vrijdag weer terug ontvangen. Hij is opgewekt. Calvijn, die wijst hier bij deze tekst op 1 Korinthe 15. Hij zegt, indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel, leeg. En ijdel, leeg is ook uw geloof. Maar nu is het niet ijdel, zegt Paulus. En schrijft Calvijn daar ook van die treffende dingen bij. Hij zegt, nu is de gerechtigheid, uw gerechtigheid, kinderen des Heren, in het leven getreden. Wat betekent dat? Nou, de verhouding is hersteld. Die rechte verhouding is hersteld. Christus is opgewekt. Die verhouding met God is weer recht voor al Gods kinderen. Doden zoeken bij de doden. Ja, dat is onze natuurstaat. Maar ook de levenden zoeken het nog zo dikwijls bij de doden. Ook Gods levend gemaakte volk zoekt het nog zo dikwijls bij alles van zichzelf. Ze willen door hun specerijen, door hun zalven, de gerechtigheid aanbrengen. Die vrouwen lopen te sjouwen met die zalfpotten. En ze willen die kruiden daar brengen en die specerijen. En als ze dat geliefde lichaam van de Heere Jezus dan zalven, dan verdrijft dat de doodscheur. En zo gaan ze naar het graf. Maar zij kunnen die gerechtigheid niet meer bij God. Zij hebben geen gerechtigheid voor God. Zij kunnen zichzelf niet in die goede verhouding met de Heere brengen. Dat moeten al Gods kinderen gaan leren. Die specerijen van mijn goede werken, die helpen daar niet in mee. Die dragen daar niet in bij. En de geur van mijn ernst en van mijn ijver, En misschien dan de zalf van mijn tranen. En de reuk van mijn gebeden. Weet je wat ik moet leren? En wat de Heere ook werkelijk gaat leren? En misschien is de Heere daar wel mee bezig in uw leven. Goed doet geen nut ten dage der verbolgenheid. Maar de gerechtigheid redt van de dood. Dat hebben die vrouwen moeten leren. Hun goed, hun specerijen, hun zalven, hun kruiden, doet geen nut. Die kunnen niet helpen. Maar de gerechtigheid van Christus, die redt ons van de dood. En dat laat Christus nu zien. Ik heb de verhouding hersteld op Goede Vrijdag. En nu ga ik op Pasen uit mijn graf. Opdat ik die rechte verhouding die ik verdiend heb, dat ik die nu ook kan gaan uitdelen aan mensen. Als de levende zaligmaker. En dat is ook een les in het geestelijk leven. Om nu onder alles, hè, u kent die uitdrukking wel, de dood te leren schrijven. Opdat je het nu het leven in die levensvorst, in die levende zou mogen kennen. Dat je het leven mag vinden in de levende zaligmaker. De Heere Kyrios Jezus. Want alleen door die levende Kyrios is die verhouding hersteld, die verbroken verhouding. En wat je ook probeert, met je zalven, met je specerijen, met je tranen, met je gebeden. Ik zeg niet dat het allemaal onbelangrijk is, maar ze doen niet mee in die verhouding met God. Goed doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid, maar die gerechtigheid redt van de dood. En Calvijn zegt, de toegang tot de hemel is geopend. Want die levende geeft recht op het eeuwige leven. Dat open graf, dat wil zeggen, daar is straks voor Gods volk een geopende hemel. En, zegt Calvijn, de aanneming tot kinderen is bezegeld. Met Pasen staat het zegel erop. Ik, de levende, voor u, die de dood inleeft. Pasen, dat wil zeggen, de zaligheid ligt vast in het werk van de drie-enige God. De Vader opent het graf. De Zoon verlaat het graf. En de Heilige Geest heiligt het graf. Het is alles het werk van de drie-enige God. Gedenkt hoe Hij tot u gesproken heeft. Dan gaat die engel verder. Gedenk toch dat woord. U wist dat toch, vrouwen. Hij heeft dat toch gezegd tot de discipelen en tot u. En die vrouwen, die hebben dat toch ook gehoord. Want ze waren daar toch in die kring ook bij. En die goddelijke gedachten, die zijn toch door Jezus geopenbaard. Hij heeft vers 7 toch gezegd, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen. En gekruisigd worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dan gaan die engelen gewoon het woord van de Heere Jezus nog eens een keer spreken. Die brengen geen nieuw evangelie. Dat had Jezus al verschillende keren hetzelfde gezegd. Dat moest toch? Dat woord van Lucas, moeten, dat is het moeten vanwege Gods raad. Vanwege dat welbehagen tot behoud en zaligheid van zondaren. Dat moet toch gebeuren. Gemeente, zie je dat dan hetzelfde nog een keer gezegd moet worden? Er moet geen nieuw evangelie gebracht worden. En dan lezen we zo heel duidelijk, en zij werden indachtig zijn woorden. En dat is nu het paaslicht. En dat wil Lucas nu zeggen, hier bij de vrouwen, straks bij de Emmausgangers, 's middags en 's avonds bij de discipelen. Dan gaat de Heere dat woord openen en dan gaat de Heer het verstand verlichten en dan worden ze het ineens indachtig. Dat wil zeggen, dan gaan ze er ook aan denken. Dan komt dat weer in hun gedachten. En dat is nu het werk van de Heere zelf. We kunnen onder de preek zitten. En bij wijze van spreken 100 keer dezelfde boodschap horen. En het toch eigenlijk niet verstaan, niet echt horen. Maar als God het in je hart brengt. Dan kunnen die hele bekende zinnen die u met het verstand misschien al lang weet, ineens binnengaan in je hart. Dat geldt ook bijzonder voor Gods kinderen. Dat is nu dat geestelijke onderwijs. Dan ben je zo blind, dan staat de dominee te preken en het komt niet naar binnen en de ouderling kan zijn preek lezen. En dan kan het soms zo ineens verrassend. Dan hoor je dezelfde dingen, je hoort geen nieuwe dingen. Tuurlijk niet, want het is hetzelfde evangelie. En de Heere opent je hart. En dan zomaar een enkele zin die gezegd wordt in de preek. Een enkele zin die aangehaald wordt in een preek. Een leespreek. En ze werden indachtig zijn woorden. Dan komt er nader onderwijs hier voor die vrouwen. Dan hebben ze dat al lang gehoord. En dat woord dat is wel in hun hart als het ware gegaan. En in hun verstand gegaan. Maar ze hebben de kracht er niet van. En nu mogen ze het gaan herinneren. En nu mogen ze het ook geloven. En straks mogen ze zelfs die levende Jezus ontmoeten. Maar Lucas die geeft hier alle nadruk op de verkondiging en de vervulling van het woord. Indachtmakende genade. Hè? Eerst terugleidende genade. Terugleidende genade, dan gaat de Heere weer terug. Dat heb je alles gehoord. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft. En dan indachtmakende genade. Dan gaat de Heer het in de gedachten brengen. En dat is nu alles vanuit dat geopende graf. Door het woord. En zo werkt de Heere in 2023 nog. Dan gaat de Heer het terugleiden naar zijn woord, terugleidende genade. En dan gaat hij het ook in het hart brengen, indachtmakende genade. Horen in het graf, herinneren en geloven. Hè? Ontzoekende genade, onderwijzende genade, terugleidende genade, indachtmakende genade. En dan altijd maar weer naar het woord. En daarom gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht. Kom er eens op terug, Heere, op dat woord, wat u misschien al vele jaren geleden gesproken hebt. Wees het, maak het nog eens nieuw, Heere. Kom er nog eens genadig op terug. En zo mag dat ellendige volk op de Heere wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. We gaan dat zingen uit Psalm 9. En zo mogen ze natuurlijk ook zijn wonderen gaan vertellen. Psalm 9 vers 1. Ik zal met al mijn harde Heer blijmoedig geven lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En vers 18. Noodruftigen, vergeet God niet. Nog laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. Vers 1 en 18 uit Psalm 9. vrouwen bij Jezus' lege graf. Hun komen tot zijn graf, hun horen in zijn graf en hun heen gaan van zijn graf. Want dan lezen we in vers 9, en wedergekeerd zijnde van zijn graf, van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de 11 en aan al de anderen, wedergekeerd zijn. Die terugweg, die was anders dan de heenweg. En wat was er nu veranderd? Nou, ze hadden de dingen gezien, hè, en de dingen gehoord. Die weggewentelde steen, dat lege graf, die engelen hebben ze gezien. Maar vooral hebben ze gehoord de paasboodschap. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. En gedenk toch wat hij al gezegd heeft. Ze hebben het woord gehoord. En nu dat woord in hun hart is ontvangen, nu ze die terugleidende en indachtmakende genade hebben ontvangen, dan gaan ze terug. En dan hebben ze vreugde en vrijmoedigheid. Versta je dat? Ben je wel eens verheugd de kerk uitgegaan? Omdat dat woord naar binnen was gegaan. Dat je het wel aan alle mensen zou willen vertellen. En dat je er misschien ook wel eens even wat vrijmoedigheid voor kreeg. Om dat thuis aan je man te vertellen. Of aan je vrouw. Of aan de kinderen. En dan gaat het niet om, dan gaat het niet om jezelf. Maar hoort wat God mij nu heeft doen ondervinden. Wat hij nu gedaan heeft aan mijn geest. Zo ellendig de kerk ingegaan, zo arm. En de Heere zegende zijn woord. De Heere opende zijn woord. Dan gaat het ook helemaal niet meer om ons. Maar dan gaat het om hem. Dan gaat het om die grote koning. En wat je nu in die koning hebt mogen zien. In zijn vernedering of in zijn verhoging. En wat je nu van hem hebt gehoord vanuit zijn woord. En wat nu ook mocht dalen in je hart. En dan kan het wel eens zo wezen. Des avonds vernacht er het geween. En des morgens is er gejuich. Dat hebben we net uit Psalm 30 gezongen. Hè? Die tegenstelling perst eens de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed tot naar gejammer en geklag. Nou rijst des morgens vroeg de dag. Of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. En dan gaan ze het vermelden. Hè? We gaan het straks zingen uit 68 met hart en mond te melden. Ja, aan de 11 en aan al die anderen, ja die 11, het zijn er geen 12 meer, Judas is weg, maar die 11, ze zijn er. En die anderen, die bredere kring, en we zullen ook vanavond nog wel horen over Cleopas en zijn vriend. En ze hebben het geboodschapt. Kun je wat vertellen? Kinderen des Heren, kun je wat vertellen? Wat je gehoord hebt, wat je gezien hebt. Wat je doorleefd hebt, wat gegrond is in het woord en wat gaat over Jezus. Over de Heere Jezus en wat hij nu voor mij heeft gedaan. Het gaat er niet in de eerste plaats om uw ervaringen en uw belevingen. Maar wat je nu ervaren mag hebben van hem, van Jezus in uw leven. Ook in de opwas. In de genade, sta ernaar. Ook op de Pasen. Hè, om nu uit die heilsfeiten de vrucht te mogen genieten. En ook weer nieuwe onderwijzingen te mogen ontvangen. En nieuw licht op dat wat we al hadden ontvangen, maar dan weer nieuw licht. En ook nader zicht op de gang van Jezus, de Heere Jezus, in zijn vernedering. Maar ook in zijn verhoging, zoals dat ook in de zondagen van de catechismus in deze weken tot ons mag komen. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, je zou toch zeggen. Die discipelen, ja, die zeggen, kom vrouwen, laten we dan samen van zorg ontslagen. Hem nog maar eens gaan roemen, die ons blijdschap geeft. Maar, Dan moet je eens kijken, dan gaan ze dat vertellen. En dan zeggen die kinderen van God, het is eigenlijk ijdel gepraat, ijdel geklap. Het is maar een beetje kletspraat. Dat staat er eigenlijk letterlijk. Loze, lege praat. Kanttekening 12 staat het woordje razernij. Het woord wordt maar één keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Kletspraat zou je zeggen. En wat die vrouwen nu allemaal zeggen. Het is toch niet in hun hoofd geslagen. En ze geloofden haar niet. Dat is wat. Ja, maar die discipelen hadden dat toch ook gehoord? Die hadden het misschien nog wel veel duidelijker gehoord dan de vrouwen. De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden en gedood worden en ten derde dagen wederom opgewekt worden. Dat moet allemaal gebeuren. Had de Heer Jezus heel duidelijk tot 4 keer toegezegd. En ze geloofden het niet. Gemeente, dan zie je dat je blind blijft totdat de Heer die blindheid wegneemt. Want nu zeggen die vrouwen het ook al en ze hebben het gehoord. En de discipelen zeggen kletspraat. Ijdel geklap. Gemeente, dat is erg, hè, dat ongeloof van de discipelen. Maar dan gaat de Heere straks veranderen in geloof. Dan komt de Heere daar zelf aan te pas. Vanmiddag op die paasmiddag bij Cleopas en zijn vriend. En 's avonds bij de discipelen. Achter de gesloten deuren. Lees het vervolg van Lucas 24 maar. Dat komt wel goed met die discipelen. Maar gemeente, als wij in ongeloof verder gaan, dan komt het niet goed. Ik bedoel dit. Nu zit je misschien al voor de 18e keer onder het paasevangelie. En misschien zul je niet zo zeggen kletspraat. Maar je gaat wel door. 25 jaar, 50 jaar, 70 jaar, 80 jaar. En hun woorden schenen als ijdel geklap. Hoeveel heb je al gehoord? Hoe vaak heb je dat paasevangelie al gehoord? In hoeveel verschillende preken en door hoeveel verschillende predikanten? En je legt dat nog steeds naast je neer en hun woorden zijn voor jou, voor u als ijdel geklap. En je leeft je eigen leventje verder. Dat komt niet goed. Dat gaat eeuwig verkeerd. O Heere, schenk ons het geloof om het te geloven. En schenk die bekering om dat ik mij tot u zal bekeren en tot u zal wenden. En maak dan in uw woord mijn gang en mijn treden vast. Want dat is zo erg. We houden het woord voor onbetrouwbaar. En we zijn hardnekkig en ongelovig. En daarom, och schonk gij ons allen, wie we ook zijn, de hulp van uw geest. Maar 1 discipel is anders. Doch Petrus opstaande liep tot het graf. Zie het in vers 12. En nederbukkende zag hij de linnendoekende liggende alleen. En ging weg zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was. Petrus. Verwondering. Je zou zeggen, Petrus, hoe durf je toch, man? Je hebt de Heere Jezus toch verloochend. Maar het is de liefde die hem trekt. Want de liefde is gebleven. En hij gaat. En hij verwondert zich. En straks nog even. En dan zal hij hem ontmoeten. Want op het einde van die dag, hè, dan staat er, de Heer is waarlijk opgestaan. Vers 34. En is van Simon gezien. Dan heeft Petrus hem persoonlijk ontmoet. En hier is het nog verwondering. En straks mag het zijn, het geloof in die opgestane zaligmaker. Daden als Gods grote daan. treft men nergens elders aan. Het is groot als je je mag verwonderen. Maar het is nog groter als je hem mag ontmoeten. En daar hopen we vanavond nog wel iets van te zeggen. En dat het mag zijn, hij. Hij is van mij gezien, gemeente. Jezus lege graf. De vrouwen bij Jezus lege graf. Jongens en meisjes, we zongen vanmorgen, dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. Jezus leeft. En daarom kun jij bekeerd worden. En luister naar het woord. Gods woord. En kom maar veel in de kerk. Want daar hoor je het woord van God. En luister en lees in je Bijbel, jongeren. Het is echt waar. Jezus leeft. Het is geen ijdel geklap, dat zegt de wereld. Kletspraat, zeggen ze ook. Hè? Geloof je dat nu echt, dat er een man opgestaan is uit zijn graf? Jazeker. Wij geloven, het is vast en zeker. En daarom kun jij een kind van God zijn, worden. Gemeente, ons graf, zijn graf. Denk er maar veel over na en haast u om uw levens wil. En kinderen des Heren, die vrouwen gaan boodschappen, de dingen die ze uit het woord hebben gekregen, hè, van die gezanten. En ze mogen weten, deze vrouwen. En er mag ook licht overkomen voor de discipelen later op de dag. Wat Ledeboer eens heeft gedicht, daar in dat open graf. Daar is de schuldbrief weggelegd. Daar is voldaan aan 's vaders recht. De dood is overwonnen. Aan 's rechters eis door hem voldaan. Zij die tot God in Christus gaan, hun leven is begonnen. Hun leven is begonnen. En zul je daarom, kinderen des Heren, ook niet altijd zwijgen, maar spreken van hem die dat leven heeft gegeven. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord van deze morgen aan ons hart, het paasevangelie. Dat het toch niet af zou ketsen op ons ongelovige en onbuigzame hart. Maar wilt u geven dat ware geloof om deze woorden ook te mogen geloven, eronder te mogen buigen. En als een arme aan uw voeten te komen. En uw kinderen, heren, het is zo nodig, onderwijzende genade, terugleidende genade, indachtmakende genade. Ontledige u dan maar en vervult u dan maar. En doe zien dat het leven in de levende ligt. Wat zoekt ge de levende bij de doden? En zou u dan zo nog uw zegen willen schenken, ook in het overige van de dag. Onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan in de leesdienst, als de catechismus wordt gelezen, over die opstanding van Christus, geef er ook onderwijs uit. En vanavond als we nogmaals verder gaan met de geschiedenis uit Lucas 24. Zegen zo uw woord in deze dag. We bidden in het bijzonder ook voor enkele belijdeniscatechisanten die op andere plaatsen in deze dagen belijdenis, openbare belijdenis hopen af te leggen. Vanmiddag 2 jongeren in Ierseke en morgenochtend in Scherpenisse. Wilt u ook die jonge mensen gedenken? En als ze dan hun ja-woord geven voor u en voor de gemeente, o wilt u geven dat er iets van dat ware zaligmakende geloof ook in hun hart mag zijn. En wilt u dan zo geven uw zegen in deze dagen om Jezus wil. Amen. Psalm 68 vers 5. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Zingen wij nu Psalm 68, vers 5. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.